Goedemorgen. In de troonzaal gaan ze gelukkig verder. Dus wij gaan hier zitten, maar in de troonzaal gaan ze verder. Openbaring 4, daar waar God is, daar waar Jezus is aan zijn rechterhand, dan gaan ze verder. En misschien kijken ze om en denken ze van nou, ze gaan even luisteren naar Ruben en dan gaan ze het leven in. Maar het is zo bemoedigend om te beseffen dat de eer voor de koning, de eer voor God gaat verder. Het gaat verder. As we speak, als we hier zijn, gaat het verder. En Vader, ik wil u danken, Heer, dat het verder gaat. Heer, uw koninkrijk staat nooit stil. Uw koninkrijk dijt alleen maar uit, Heer. En uw koninkrijk verspreidt zich alleen maar verder over deze aarde, Vader. Want het zaad wat u gegeven heeft, dat stopt niet met groeien. Heer, wat mensen ook doen. Heer, uw zaad gaat verder, Heer. En Vader, we verwachten het ook deze prediking, verwachten we het van u. Heilige Geest, kom met uw kracht, Heer. Kom met uw kracht. We verwachten dat u komt. De Vader is in de hemel. Jezus ook. Maar u bent hier, Heilige Geest. En we verwachten dat u komt met uw kracht, ook als we uw woord gaan lezen. In Jezus' naam. Amen. Ik ga zo even iemand aan jullie voorstellen. Maar de laatste keer dat ik hier was in april, toen ben ik ook met dit begonnen. Wat ik nu ga zeggen. Jezus liep door de straat en zag Zacchaeus. En wat deed hij? Hij zei, Zacchaeus, kom uit die boom. En die dag is het leven van Zacchaeus veranderd. Wie denkt dat nog meer? Als er een man langs komt lopen en die kent je naam en die weet wie je bent. En die kijkt in je ogen met zijn liefde. Dan verandert je leven. En vorige keer had ik een woord in april voor twee mensen, Karen en Martijn. En die waren hier. Ik kende ze niet. Het was een echtpaar. Ze waren een paar jaar getrouwd. En ze waren voor het eerst in deze gemeente. En vanmorgen had God opnieuw een woord. Dit keer voor een Susanna. Ook haar kende ik niet. Ik wist niet wie ze was. Ik wist überhaupt niet of ze er was. Maar na de dienst kwam ze naar me toe. En mocht ik een woord van God over haar uitspreken. En ik zat net op mijn stoel en dacht ik, Vader, gelukkig, dat is achter de rug. Dat is al het spannendste moment. Maar ik geloof dat ik iets over jou mag zeggen. Wat is jouw naam? Emma? Emmy. Ik heb het even opgeschreven. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, ik heb jou een bijzonder hart gegeven. En jouw hart zal niet alleen kloppen voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Ik geloof dat ik dat tegen je mag zeggen. Dus alsjeblieft. En ik zou zeggen, ga God zoeken. Ga hem vragen wat het betekent en waarom hij dat over jouw leven wil spreken. Oké? Okay? Spannend, hè? Ja. Heel spannend. Maar ja, mijn preek wilde ik doen, maar als ik dit niet had gedaan, dan had ik vanmiddag spijt gehad. Zeker weten. Ik wil nog iemand jullie voorstellen, dat is Joram. Joram, kom er even bij. Yes. Joram en ik komen ongeveer uit dezelfde regio, uit Rotterdam. Ik zal me even voorstellen voor degenen die me kennen. Ik ben Ruben de Jong. En ik woon in Rotterdam, daar ben ik ook oudste in de gemeente, Evangelisch Centrum Europoort. En mijn baan is, mijn dagelijks werk is om een bijbelschool te leiden. Ik heb expres een t-shirtje aangedaan, Kingdom Life College. Kijk, en deze achterop, Powered by Jesus. Dus Joram zei, ga je daarin spreken, zei hij. Ik dacht, nee, mevrouw heeft me wel een beetje goed opgevoed. Maar Joram heeft geen jasje aan en toch heb ik hem gevraagd om iets te delen. Kort, gewoon over wat hij ervaart voor jullie. Ik geloof dat de Heilige Geest in mij woont. Daarom heeft Boas me bijvoorbeeld gevraagd om niet te spreken. Maar de Heilige Geest woont ook in u en woont ook in Joram. En Joram doet dit jaar een tweede jaar voor een bijbelschool, een leiderschapsjaar. En Joram, wat is op je hart om tegen deze gemeente te zeggen? Ja, ik weet niet of dat kan.
Ja, voordat ik deze kon pakken, ja. Ik vond het wel een beetje spannend, omdat Ruben... Ik had een beetje in mijn hoofd, Ruben die verwacht wat van me. Dus ik zat al in de auto, hier onderweg een beetje, oh jee, wat moet ik nou vertellen? Ik heb nog niks. En toen ging ik gewoon naar God bidden van niet omdat ik wat voor Ruben moet vertellen, maar ik wil gewoon echt wat brengen hier. God zeg tegen mij wat ik hier moet brengen, want ik ben hier voor een reden. Ik ben voor jullie hier en leg op mijn hart wat ik hier moet vertellen. En ja, toen bracht hij een bepaald onderwerp op mijn pad. En ja, daarvoor wil ik eerst naar Galaten 2 gaan. Voor de mensen die Bijbel mee hebben. Dat is wel mooi. Galaten 2 vers 20. En daar staat: ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik had nog even een lijstje mobiel wat ik na zou volgen. Moet ik wel even open natuurlijk. En ik bij dit onderwerp en vooral bij het stukje en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En daarvoor, ik ben met Christus gekruisigd. Dat sprak me heel erg aan voor deze morgen. En ik zat er gewoon eens over na te denken. Oké, God, wat heeft u er nog meer over te zeggen? En bij de aanbidding van vanmorgen, toen kreeg ik een beeld met mijzelf dat ik naar eigenlijk de woorden van God keek. En daarvoor een soort waas zag van rook. En ja, ik dacht, oké, God, wat wilt u daarmee zeggen? Wat moet ik daarmee? En toen kreeg ik heel erg het idee dat de rook die ervoor is, voor het woord van de Heer, dat mijn eigen behoeften zijn. Nu wel dat ook in het nummer gezongen. In de aanbidding net, daar zongen we: ik leef niet langer voor mezelf, maar Christus leeft nu in mij. En ik zat gewoon ook in de auto te denken, ja, het is wel heel wat als we dat tegen God zeggen. We hebben het over de Allerhoogste Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft en we zeggen dit. Dat betekent eigenlijk dat al onze behoeftes, alle dingen die ik wil, die zetten we aan de kant voor Gods behoeften. Dat is wel heel wat, want als ik naar mijn eigen leven kijk, is het helemaal niet, wel, want ik doe bijbelschool, maar soms ook echt niet. En geef ik antwoord op mijn eigen behoeften en niet op die van God. En dat is wel, denk ik, wel een kwalijk ding. Omdat ik echt zeg van, ja, God, ik geef mijn leven. En laat uw behoefte geschieden over mijn leven. Dus, dat is ook gewoon, als ik naar mijn eigen leven kijk, een voorbeeld. Als ik soms in aanbidding zit, dan denk ik, ik heb helemaal geen zin in. En het is helemaal niet, ik heb er helemaal, het is zo moeilijk in mijn leven. En dat valt allemaal wel mee. Maar soms heb ik wel echt even, ik zit er doorheen. Maar dat ik gewoon wel even naar dit vers kijk. Van ja, nee, ik leef niet voor mezelf. Ik leef voor God. En God heeft een betere toekomst in mij. En dat is ook gewoon een iets wat ik aan jullie gewoon wil geven deze morgen. Wat gewoon God, ik weet zeker dat God dit op mijn hart heeft geplaatst of gezet. Dat ook voor jullie allemaal geldt. Dat je eigen behoefte, die rook die God voor Gods woord staat. Dat je dat aan de kant veegt. En dat Gods behoefte op nummer 1 staat. Omdat die een betere toekomst voor je heeft. Dus dat is wat ik vanochtend wilde delen.
Amen. Dankjewel. Zullen we Joram een applaus? Ja, nee, dat is waar. Ja, Vader, misschien kunnen we ook gaan aansluiten dit woord. Kunnen we gewoon ook voor jullie bidden als gemeente. Heer, wilt u komen met uw kracht? Wilt u dit woord ook openbaren? Ook misschien in het seizoen waar de gemeente in zit. Heer, wilt u uw geest uitstorten? Zodat we zoals we ook gezongen hebben. Heer, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw vuur. In Jezus' naam. Dankjewel. Discipelen van Jezus Christus, dat is wat we zijn. Op het moment dat je Jezus Christus gaat volgen, dan ben je zijn volgeling, zijn discipel. En ik heb Joram inderdaad een klein beetje uitgedaagd. Dat komt niet omdat ik nou een of ander didactisch boek heb gelezen, maar gewoon omdat ik de Bijbel lees. En als je kijkt naar de apostelen, de discipelen, dan zie je dat Jezus al redelijk snel uitdaagt en redelijk snel inzet. En zij uiteindelijk ook degene zijn die de kerk gaan bouwen. Ja, Jezus zegt tegen de discipelen, zegt hij, jullie zullen nog veel grotere dingen gaan doen dan ik. Ja, dat is best wel een bizarre uitspraak. Want als ik ben bijbelschoolleider, het is heel makkelijk om voor mij te denken van, nou, die jongeren die zijn daar. En ik ben hier. En het zou toch geweldig zijn als ze naar mijn niveau mogen toegroeien. Nee, dat is niet de houding van Jezus Christus. De houding van Jezus Christus is dat wij zelfs meer mogen doen dan wat hij hier heeft gedaan. En dat zijn koninkrijk in ons tot uiting komt. En dat als zijn vuur komt, waar we ook voor over gezongen hebben, dat dat echt iets gaat bewerken in deze wereld. Oké, Lucas 11. Jezus is daar met zijn discipelen. En het is een van de momenten dat ze misschien naar hem toe komen. En dat ze tegen Jezus zeggen, Jezus, hoe werkt dat nou? Hoe moet dat nou? Of moet dat nou zo? Wat is de manier? Leer het ons. En in dit geval gaat het over het gebed. En dan zegt hij iets heel bekends, wat we misschien al wel honderden keren in ons leven hebben gebeden. Dan zegt hij, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als ik dit zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen, laat uw koninkrijk komen, zoals het op dit moment in de hemel is, zo ook op aarde. En ik ben net al begonnen met Openbaring 4, die plek van de troonzaal, die plek waar het Lam van God is. En daar heb ik in april over mogen spreken hier. De plek waar het Lam van God zegt dat wij gemaakt zijn als koningen en priesters. Zeg dat eens tegen je buurman, je bent een koning en een priester. Zeg maar. Met andere woorden, het is niet zo dat je heel veel bijbelscholen moet doen, heel ingewikkeld, allemaal moeilijke dingen. Nee, we zijn het al. We zijn die koning, we zijn die priester. En we mogen steeds meer gaan wandelen als die koning en als die priester. En zelf vind ik dat een hele diepe openbaring, want als je kijkt naar Genesis hoofdstuk 1, dan zie je dat ook Adam en Eva geroepen werden als koning. Ga heersen over deze aarde, ga je vermenigvuldigen, breng deze aarde onder je gezag. He, ze kregen de tuin tot hun beschikking. En wat Jezus gedaan heeft, is dat Jezus die orde weer hersteld heeft. We zijn niet alleen gered van zonde, nee, hij heeft de orde hersteld. Wij mogen opnieuw gaan leven als koningen en als priesters. Niet omdat het ergens in de toekomst ligt, nee, omdat we het al zijn. We zijn die koning, we zijn die priester. Wat er ook over ons gezegd wordt, wat er ook in ons leven gebeurt, wij zijn het. De vraag is alleen, hoe leven wij het uit? En ik kan me goed voorstellen dat Jezus ook dat gebed aan die discipelen voorlegde. Want ik kan me voorstellen dat als Jezus daar over de straten liep, dat hij ook dacht, moet dat nou zo? Moet het nou zo zoals het hier vandaag de dag in Israël gaat? Er was net een lieve zuster die me bemoedigde, die zei, je spreekt te snel. Dus ik zal even tussendoor af en toe een pauze nemen. Kan je even schrijven? En dan ga ik daarna weer door. Moet dat nou zo? En ik kan me goed voorstellen dat Jezus liep en dat hij dacht, wat is dit voor een wereld? En dat hij diep van binnen dacht, ik hoor de troonzaal. Ik hoor de troonzaal. En als hij 's nachts de berg op ging om te bidden, dan kan ik me voorstellen dat die troonzaal zich weer bij hem voegde. We weten van één moment dat hij met de discipelen de berg op ging en dat er Mozes was en Elia en dat hij verheerlijkt werd. Maar ik kan me voorstellen dat Jezus hunkerde naar de troonzaal van God, waar de Vader is, waar de oudsten op hun knieën gaan. Waar de oudsten hun kronen afleggen en zeggen, wij zijn mensen, u bent God, u bepaalt. Uw glorie, uw tegenwoordigheid is hetgene wat ons leven mag drijven. En ik kan me voorstellen dat Jezus om die reden dacht, laat uw koninkrijk komen, zoals het in de hemel is, zo hier op aarde. En in feite is dat wat mij betreft de samenvatting ook van het Onze Vader. Want als wij dat bidden en we dat een realiteit gaan zien worden, ja, dan is er brood, dan is er voldoende, dan is er glorie, dan is er luister. Dan is alles wat God te bieden heeft, is er. Want dan is het koninkrijk zoals het in de hemel is, is dan ook op aarde. En het is interessant dat als Jezus dit verder gaat uitleggen, en daar wil ik dus vanmorgen dieper op ingaan, dat hij echt zeer, zeer radicaal is. Als je gaat kijken naar Matteüs, waar dit gebed ook voorkomt, dan zie je dat hij rondom dat gebed, zowel de voor als de na, het volgende zegt, God who is unseen sees what is done in secret. Met andere woorden, God die onzichtbaar is, ziet wat er in het onzichtbare gebeurt. En daarmee doelt hij zowel voor in Matteüs voor het Onze Vader als daarna, daar doelt hij op het feit dat de binnenplaats waar wij onze deur dicht trekken, letterlijk, ik was net even hier in het kamertje gaan zitten, pastoraatkamertje, maar ik dacht dat de kraan het zou doen, maar die deed het niet. Het was een beetje apart, maar maakt niet uit. Waar het om gaat is, Jezus spreekt in Matteüs over het feit dat als je die deur dichttrekt en je opsluit en samen met de Vader bent, dat daar iets heel bijzonders gebeurt. Want God, die onzichtbaar is, ziet wat er gebeurt in het onzichtbare als niemand kijkt. En dat is misschien wel een van de belangrijkste plekken waar wij ons koningschap, ons jasje, weer opnieuw moeten herbevestigen. De vorige keer dat ik hier was in april heb ik jullie verteld over het feit dat mijn bovenbeenspieren volledig zijn afgescheurd afgelopen kerst. En inmiddels kan ik weer buigen. En gisteravond, ik kon weer buigen. Ik heb weer een uur zitten buigen. En voor jullie gebeden, voor deze gemeente gebeden en voor het woord van vandaag. Maar het buigen als niemand kijkt, als de deur dicht gaat en je bent er alleen. En er is misschien geen muziek meer. Alles vervaagt. Dat is de plek, zegt Jezus Christus, waar je de Vader gaat zien. Want God die onzichtbaar is, ziet wat er gebeurt in het onzichtbare. Het herinnert ons aan de troonzaal van God, waar dag in dag uit de Vader wordt verheerlijkt. Maar in Lucas 11 kiest Jezus ervoor om het onze Vader anders uit te leggen. Lucas heeft natuurlijk een keuze gemaakt, hè, er waren zoveel verhalen te vertellen. En hij heeft een keuze gemaakt hoe het uit te leggen, of van wat op te schrijven. En een van de woorden die hij in ieder geval heeft opgenomen, en dat begrijp ik wel, is vers 9. Want in vers 9 staat 6 keer hetzelfde in één zin. Jezus gaat het onze Vader uitleggen en hij zegt, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u worden opengedaan. Want in ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Mijn vrouw vindt nog wel eens dat ik veel herhaal. Nou, weet ik van wie ik het heb. Het is onnodig, mensen. Het is onnodig om 6 keer in één zin exact hetzelfde te zeggen. Maar Jezus had er waarschijnlijk 2 bedoelingen mee. 1, het is waarheid. En 2, dat we het zouden gaan uitleven. Als je gaat kijken naar Handelingen hoofdstuk 1, vers 1, ook door Lucas geschreven, dan staat daar, dit is het verhaal van Jezus Christus in wat hij onderwees en wat hij deed. Het koninkrijk van God gaat altijd over die 2 dingen. Het is waarheid en kracht. Het is geest en waarheid. 1 Korinthe 2, vers 4. Jullie gaan vanavond de eerste dienst daarover hebben. Het is geest en waarheid. Het is altijd een combinatie van de realiteit versus activiteit. We zijn geroepen om het uit te leven. We zijn niet geroepen om het jasje alleen maar aan te trekken. Vind je het een mooi jasje? Of niet? Dat is oké, toch? Dat is echt Rotterdamse kwaliteit. Als je 1 keer zo doet, is het kapot. Maar Rotterdammers, die hebben geen jasjes aan, joh. Die werken in de haven, die zijn stoer. Ik niet, hoor. Ik zit achter een bureau. Ik heb geen eelt op mijn klauwen, om even zo te zeggen. Maar, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, dat jasje is niet bedoeld om aan een kapstok te hangen. Jouw koningschap en jouw priesterschap wordt niet van je afgenomen op het moment dat jij thuis je jas in de kapstok hangt. Nee, het blijft op je leven. Alleen mijn vraag deze ochtend aan jou is, in hoeverre durf je dat koningschap en dat priesterschap ook op te pakken? In vers 13 komt Lucas opeens met een nieuwe persoon in dit verhaal. En spreekt hij over de Heilige Geest. Hij heeft onze Vader gegeven, dan komt er een heel bizar, ongelooflijk, onbegrijpelijk verhaal. Daar ga ik zo nog verder op in. Dan komt vers 9, die herhalingen, die 6 herhalingen. En dan werkt hij toe naar het feit dat hij zegt, als je de Vader om een brood vraagt, geeft hij geen steen. Als je de Vader om een vis vraagt, geeft hij geen schorpioen. Hoeveel te meer, als je vraagt om de Heilige Geest, zal hij je die geven. En dan denk je, maar waar komt die Heilige Geest opeens vandaan? Die heb ik het hele hoofdstuk niet gehad. Jezus legt het onze Vader uiteindelijk ook uit met behulp van het werk van de Heilige Geest. En ten diepste geloof ik, dat zien we later ook in de evangelie. Dat je het onze Vader en de kracht die erachter zit pas goed gaat begrijpen op het moment dat je de Heilige Geest meer en meer in je leven actief gaat zijn. Ja, Johannes 16 zegt Jezus tegen de discipelen ook weer zo'n uitspraak. Het is beter voor jullie dat ik ga. Want dan kan de geest van de waarheid komen. Dan kan de trooster komen. Dan kan de parakletos komen. Paraklesis. Maar even naar de verse na het onze Vader. Hoe legt Jezus het onze Vader uit? En als start daarvan wil ik graag naar een fragment kijken. En even goed om te weten, je gaat zo meteen een beeld zien van een gevangene. En deze gevangene, die had het op zijn hart om een instituut, een boekeninstituut, een brief te schrijven, zodat er meer boeken voor de gevangenen in de gevangenis zouden zijn. En dit is wat er dan gebeurt. Voor degenen die geen Engels kunnen, ik zal het straks nog even kort herhalen.
Dear Mr. Dufresne, In response to your repeated inquiries, the state has allocated the enclosed funds for your library project. This is $200. In addition, the library district has generously responded with a charitable donation of used books and sundries. We trust this will fill your needs. We now consider the matter closed. Please stop sending us letters.
I want all this cleared out before the warden gets back.
Yes, sir.
Good for you, Andy.
It only took 6 years. From now on, I'll write 2 letters a week instead of one.
I believe you're crazy enough. Now, you better get all this stuff out of here like the captain said. I'm going to pinch a loaf. When I come back, this is all gone, all right?
Als je het gevolgd hebt, deze gevangene krijgt een doos. Met daarin een aantal boeken. En een envelop met een brief. Hij vindt $200 en naast dat geld zit er een briefje in en er staat op: meneer Dufresne, u schrijft ons nu al 6 jaar lang elke week een brief voor boeken. Hier heb je je boeken. En even heel plat gezegd, schrijf ons vanaf nu nooit meer. En waar het mij om gaat is, en ik hoop dat dat het beeld is wat je na aanleiding van deze ochtend houdt, is het beeld wat je ziet, de gezichtsuitdrukking die je ziet, op het moment dat hij besluit het volgende te zeggen: het heeft me 6 jaar lang gekost om 1 brief per week te schrijven. Ik ga nu naar 2 brieven per week. Jezus legt het onze Vader uit. Stel dat iemand, vers 5, Lucas 11. Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen: val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. En dan vers 8. Ik zou zeggen, plak hem boven je bed. En dan zegt Jezus: al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Lieve mensen, we zijn begonnen met het feit dat we een koning en een priester zijn. Openbaring 1 vers 6. Openbaring 5. In de troonzaal twijfelt niemand daarover. Want in de troonzaal van God is het geslachte lam het bewijs van het feit dat onze zonden vergeven zijn. Maar ook dat onze positie, die we eigenlijk in Genesis 1 al kregen, is hersteld. We zijn een koning en een priester in deze wereld. Het tweede is, we hebben een zwaard gekregen. En het zwaard is dat we op onze knieën gaan om God te zoeken en tegen hem te zeggen: Vader, laat uw koninkrijk zoals dat in de hemel is, laat dat op aarde plaatsvinden. En 3, en dat is de kern van deze ochtend, we mogen daarin zeer, zeer, zeer onbeschaamd zijn. En dat is mijn bemoedigende boodschap voor u vandaag. En ik ga u daar zo meteen ook een vraag in stellen. Wat de burdens zijn in uw leven waarvoor u op uw knieën mag? Wat de burdens zijn in uw leven, in uw gezin, om u heen, waarin u uw koningschap mag gaan hanteren. En het woord wat hier gebruikt wordt is het woord anaidia. Dat is een ander woord dan wat gebruikt wordt in Hebreeën 4. Het woord wat hier gebruikt wordt komt 1 keer voor in het Nieuw Testament. En dat betekent onbeschaamd bidden, aandrang hebben om te bidden. Als je dat verhaal realiseert, zie je dat legt in slapen. Je hebt alles afgesloten. Je hebt alle kwijt die je voor je vrouw moest doen, heb je gedaan. De dag is voorbij. Je hebt voetbal gekeken. Alles is klaar. Trouwens, mijn clubje die speelt zo meteen. Dus dat is echt 11:45 al. We zijn al begonnen. Maar het is niet meer belangrijk. Het is niet meer belangrijk. Denk je dat die oudste in de hemel in de troon zal over Feyenoord nadenken? Zeker niet. Oké, Ruben, kom op. Anaidia, onbeschaamd, met aandrang bidden. In Hebreeën 4, vers 15, spreekt over een hoge priester die wij hebben. Die het voor ons mogelijk maakt om in vrijmoedigheid, dat is een ander woord, maar ook al een sterk woord. Om in vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we dat nodig hebben, genade en barmhartigheid zullen ondervinden. We mogen vrijmoedig naar God gaan voor onze eigen belangen. We mogen vrijmoedig naar God gaan om onze zaak bij God te bepleiten, zodat we genade en barmhartigheid zullen ontvangen. Maar het woord van God spreekt over het feit dat als je brood nodig hebt voor je buren, als je brood nodig hebt voor je kinderen, als je brood nodig hebt voor je werk, als je brood nodig hebt voor de mensen die om jou heen zijn gesteld, dan spreekt het woord over aneidia. Dan mag je onbeschaamd op je knieën gaan. Dan mag je onbeschaamd de Vader houden aan zijn belofte. Lucas 11 vers 6. Als ik bid, zult u geven. Als ik zoek, zal ik vinden. Als ik klop, gaat bij u de deur open. Is het zo dat onze omstandigheden altijd al perfect zijn en geweldig? Nee, zeker niet. Mijn broertje heeft van de week ook zijn knie helemaal kapot en verbrijzeld. En ongelooflijk, hetzelfde gezin. Zijn sterkste wapen, ook van mijn broertje, is nu kapot, moet hersteld worden. Is het zo dat er geen mensen meer overlijden? Nee, zeker niet. Er zijn nog steeds mensen om ons heen die overlijden. Er zijn mensen die ziek zijn. Misschien bent u wel hier, heeft u een ernstige ziekte. Maar toch spreekt het woord over het feit dat als wij als discipelen van Jezus Christus vastberaden mogen zijn als het gaat om onze zaken, vrijmoedig naar de troon van God voor genade en barmhartigheid en onbeschaamd naar de troon voor de mensen om ons heen. En voordat ik afsluiten, waarom brandt dit woord zo op mijn hart? Waarom spreek ik zo snel dat niemand me kan volgen? Sorry daarvoor. Ik heb jullie vorige keer verteld, als je er niet was, dat wij zijn gaan bidden voor onze buurman. Raymond. We wisten niet hoe die heette. We zijn gaan bidden dat hij Jezus mocht leren kennen. En op een gegeven moment, het duurde mij een beetje te lang, zei ik tegen Joanne, we gaan bidden op grond van wat hier staat. Dat onze buurman niet meer zal slapen tot hij Jezus zal vinden. We zijn het gaan bidden, hardop, gewoon in de woonkamer, voor het eten, op onze knieën, tongentaal, alles. Waarom? Omdat ik merkte dat er een burn op mijn hart was van mijn buurman, waarvan ik zag dat hij hooligan was van Feyenoord. De cocaïne en de hoeren en de tollenaars, nee, tollenaars niet, de hoeren die kwamen onze trap langs om naar boven te gaan. En ik weet niet wat hij allemaal uitspookte. En ik merkte dat God me een burden gaf voor hem, voor zijn leven. En ik ben gaan bidden. Vader, op grond van wat hier staat, bid ik met aandrang dat mijn buurman niet zal slapen tot hij u zal vinden. En dat hij 's nachts wakker zal liggen met levensvragen, omdat hij u zal zien. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat hetgeen is wat hij nodig heeft. Dat dat het koninkrijk van God, wat nu in de hemel is, in zijn leven is. En op een dag ging de bel. Stond de buurman voor de deur. We hadden hem al een aantal keer gevraagd om koffie te drinken. Hij kwam niet. Hield het af. Hij zegt, ja buurman, ik wil toch al graag een keer koffie drinken. Ik dacht, nou super. Dus een paar dagen later kwam hij. S'avonds om 8:00, vrijdagavond. Hij ging zitten. Op de bank. Mijn vrouw ging koffie zetten. En nog voordat Joanne terug was, zei Raymond deze woorden. Hij zei, buurman, mijn broer heeft het afgeraden om met u over God te praten. Maar ik ga toch het volgende zeggen. Ik slaap al 3 maanden niet en lig 's nachts aan Jezus te denken. Ik heb op internet opgezocht, zei hij, dat Jezus jullie op een dag komt halen, maar wat gebeurt er met mij? Die avond is zijn leven veranderd. Ik heb hem het verhaal van Lucas 15 voorgelezen, het verhaal van de verloren zoon. Die avond heeft hij zijn leven aan Jezus gegeven. Ik heb gebeden voor de kracht van de Heilige Geest. Lucas 11 vers 13, ik ben een discipel, dus ik volg de Heer Jezus. Dan moet ik bidden voor de Heilige Geest, dat is belangrijk. Belangrijk element. En ik bad voor hem. En hij zei letterlijk, ik vond het heel grappig, ik heb die grap net ook al gemaakt, maar het is echt gebeurd. Hij zei letterlijk later in de dienst, toen hij gedoopt werd, hij zei, het was alsof ik seks had met Jennifer Lopez. Toen we voor een baar. Ja, dat is allemaal theologisch, klopt het allemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Het zijn harde mensen van de straat. Hij is havenarbeider. Tatoeages all over his life, over his body. En vanaf dat moment is er iets gebeurd. Er is iets gebeurd in zijn hart, maar ook iets gebeurd in mijn hart. En dat van mijn vrouw, alsof er een soort leeuw is losgebroken. Omdat je realiseert van, ik heb nu die ene brief geschreven. Ik heb die ene box gekregen. En ik kan er nu voor gaan kiezen om lui te zijn, om achterover te leunen. Maar weet je wat? Ik zeg het vaak tegen Anne. Wij gaan intensiveren. We gaan onze gebeden naar de hemel upgraden. We gaan nog onbeschaamder bidden. Want dit is de zaak die God voor ons leven heeft. Dat wij een koning en een priester zijn voor onze omgeving. 4 weken later kwam de moeder van Raymond tot geloof. Op haar sterfbed. 4 dagen later is ze overleden. Zijn broertje is nu 1 jaar geleden tot geloof gekomen. En inmiddels zijn er 15 hooligans van Feyenoord Rotterdam tot geloof gekomen. Die mij aanmoedigen om niet meer naar het stadion te gaan. En elke maandagavond Elke maandagavond bidden we. Ik ben de enige zonder tatoeages. We drinken koffie, oké. Okay. Maar daarna zeg ik, jongens, we gaan doen zoals het in de troonzaal van God aan toe gaat. Op onze knieën. En we gaan ervoor. Daarom werd ik ook aangemoedigd door Joeri. Joeri is een leider. Hij heeft 4 boeken geschreven over hooliganisme. Hij heeft meerdere keer op tv ook zijn verhaal verteld als hooligan in zijn oude leven. Een vooraanstaande man in zijn wereld. En de eerste keer dat we samen waren met die hooligans, zei hij de volgende woorden. Mannen, het is nu klaar met onze levens. We gaan onze mel houden en we gaan naar Gods troon. En daar zaten we, 15 man, op onze knieën. En ik zal je zeggen, er kwam een oudste uit onze gemeente, kwam binnen na 30 minuten. En die dacht, wow, ik lijk alsof ik tegen een wolk oploop. Tegenwoordigheid van God komt. Maar dat is niet gek. Want als wij ons gaan gedragen zoals in de troon zijn van God. Als wij ons gaan gedragen zoals de Heer Jezus van ons vraagt. Dan komt Hij ook met zijn tegenwoordigheid. Want dat is Lucas 11 vers 13. Als we bidden om de Heilige Geest, dan komt Hij ook met zijn Heilige Geest. Om het Koninkrijk van God, wat nu nog in de hemel is, of in de hemel is, te brengen hier op aarde. Om de orde van God en zijn wil, zoals het nu in de hemel is, op aarde te brengen. En lieve mensen, dat is mijn bemoediging voor jullie. Dat is waarom mijn hart brandt, ook voor jullie. Als ik aan jullie gemeente denk, als ik aan Wierden denk. Als ik aan je Wicca-heks, buurvrouw denk. Of een hindoe, of welke buurvrouw of buurman je ook hebt. Als ik aan je collega's denk. Weet je, deze jongens hoef ik niet meer te leren om te bidden. Vanmiddag wordt Richard, een van de collega's van Joeri, wordt gedoopt. Ze komen tot geloof, omdat de God van Hemelenaarde zich aan hen laat zien. En wij op onze knieën gaan. En kunnen we dan achterover gaan leunen? Nee. Kan ik zeggen, oké, dan is het nu klaar en kan ik nu op mijn lauweren gaan rusten. Ik zal mijn jasjes even stevig aantrekken. Nee. Als die eerste doos binnen is, hoe onze omstandigheden ook zijn, dan gaan we intensiveren. En deze zomer was ik aan het spreken in onze gemeente. En de deur ging open. En een andere buurman kwam naar binnen. Het verhaal gaat verder. En ik hoop als ik hier komende jaren af en toe nog mag komen dat ik het mag getuigen. Maar ik hoop ook dat jullie de waarheid van Lucas 11 gaan zien. En misschien zie je het al. Ga door, blijf bidden. En ga misschien wat stoutmoediger bidden. Ga wat onbeschaamder bidden. En denk aan die vriend die 's nachts voor die deur staat. Ik heb brood nodig. En denk aan die andere vriend die zegt, doe eens even normaal joh. Mijn kinderen liggen al te slapen, ik lig zelf al op bed, alles is al uit, afwas is gedaan. Ben je gek geworden of zo? Maar ik heb brood nodig, want mijn vriend is gekomen en ik heb niks om hem voor te zetten. Dat is de manier hoe Jezus Christus het onze Vader uitlegt. Dat is de realiteit die hoort bij een koning en bij een priester. En ik wil je heel graag gewoon vragen om te gaan staan. En ik wil de band vragen om naar voren te komen. Weet je, en ik weet niet hoe jij hier bent. Ik weet niet wat de tuin is waar jij over bent gesteld. Welk appartementencomplex of, noem het maar op, welke baan je ook bent gesteld. Maar ik geloof dat de waarheid vanmorgen die ik over je uit moet spreken is dat je een koning en een priester voor God bent. En dat je gemaakt bent om dat koningschap en dat priesterschap ook uit te gaan leven. En weet je, als dit de eerste keer is dat je dit in je leven hoort. Als je Jezus helemaal nog niet kent. Als je helemaal niet weet wat hij voor je gedaan heeft. Dan moedig ik je aan. Kom straks naar voren. Kom naar mij toe. Andere leiders of Joram. Laat voor je bidden. Want we mogen vrijmoedig naar de troon van God gaan. Maar als je deze Jezus al kent. Dan wil ik je gewoon vragen om dit moment te gebruiken. Misschien moet je, ik heb mijn ogen toch dicht. Misschien moet je je handen gewoon opheffen. En zeggen, Heer. Wat zijn de vrienden waar ik over ben gesteld? Wat zijn de mensen waar ik een burden voor mag krijgen? Misschien zijn het je eigen kinderen. Misschien is het je vader, je moeder, je buurman. En Heilige Geest, ik vraag je op dit moment of u wilt komen. Met uw stem. En of u ons voor wil leggen. Wat de mensen zijn. Die ons zijn gegeven. misschien is het wel zo dat op het moment dat je een burden ontvangt om voor anderen te gaan bidden, dat je alleen maar meer gaat begrijpen hoe Jezus van jezelf, van jouzelf houdt. Als een vis niet zwemt, dan weet de vis eigenlijk ook niet wat hij is. Maar als een vis zwemt, dan gaat hij realiseren, oh, ik ben een vis, wauw, ik kan dit. Bijzonder dat het op mijn leven is. Wie zijn de mensen waar jij over bent gesteld? Wie zijn de mensen waarover jij een koning, waarvoor jij een koning en een priester mag zijn? En het tweede is, misschien is er wel een situatie in je leven. Misschien zijn er wel mensen in je leven of ziekte. En het tweede is dan dat ik je wil aanmoedigen om onbeschaamd de Vader te bidden dat hij een verandering zal brengen in deze situatie. En Vader, daarvoor zijn we vanmorgen hier. Heer, als we onbeschaamd bidden, dan zijn we niet brutaal, Vader. Dan doen we wat u van ons vraagt. Wie bidt, zal ontvangen. Wie zoekt, zal vinden. Voor wie klopt, gaat de deur open. Want een ieder die bidt ontvangt. En ieder die zoekt, die vindt. En voor ieder die klopt, gaat de deur open. En Heere God, hoe onze omstandigheden ook zijn. Hoe moeilijk ook. Ze worstelen met ziekte of dood. Vader, laat ons in gehoorzaamheid u volgen. Laat ons in gehoorzaamheid als discipel u volgen. Door te bidden voor de zaken die op ons, in ons leven zijn. En Heilige Geest, dank u wel, Heer. Dat u komt om ons daarin bij te staan. En even als laatst. Weet je, ik heb mijn ogen gesloten. Misschien moet je gewoon letterlijk je Bijbel pakken uit je tas. En zeggen, Vader, hier staat het. Hier staat het. Ik wil onbeschaamd deze situatie voor uw troon brengen. Dan zou ik zeggen, pak gewoon nu je Bijbel er even bij. We zijn nu hier. Jezus, dank u wel, Heer. Dat het niet op basis van onze eigen kracht is. Om onze eigen jasjes. Maar dat u gekomen bent om ons het leven te geven in vrijheid als koning en als priester. En Vader God, op dit moment willen we u herinneren, Heer, aan uw belofte. Heer, en ik geloof dat u er blij van wordt als we u volgen. En ik vraag u in Jezus' naam, om al die Bijbels die nu zijn, Vader, om die omstandigheden te keren. Heer, u kent de situaties. U kent onze nood. En we komen op dit moment bij u, Heer. Om u te houden, onbeschaamd, aan uw eigen belofte, Heer. U bent God, wij zijn mensen. Wilt u komen met uw kracht, Heer. En een keer brengen in onze levens. Een keer brengen in de mensen die nu op ons hart zijn. Onze kinderen. Onze ouders. Onze buren, familieleden, collega's. Ik wil u eraan herinneren, Heer, dat uw zoon gestorven is voor ieder van hen. En ik wil u eraan herinneren dat u uit uw bed gaat komen, Heer, om deze mensen uw brood te geven. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw evangelie, Heer. Dank u wel voor uw belofte. Halleluja.